Het woord van onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 19 en daarvan het 18e vers. 1 Koningen 19 vers 18, daar spreekt het woord des Heren al dus. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover. Letten wij op drie zaken die onze aandacht vragen. In de eerste plaats, de Heere weet meer. In de tweede plaats, de Heere weet het beter. In de derde plaats, de Heere weet het alleen. De Heere weet meer, hij weet het beter en hij weet het alleen. Vorige week hebben wij stilgestaan bij de profeet en dat de engel tot hem kwam met de woorden: sta op en eet. De weg zou voor hem te veel zijn. En dat hij die daar wilde sterven, op moest staan van het zelfgekozen sterfbed. En dat hij verder moest gaan in de kracht van de spijze die God hem had toebereid. En de achtergrond van de geschiedenis was voor ons dan in nieuwtestamentische woorden de kracht die er ook uitgaat van de opstanding van de Heer Jezus Christus in het leven van zijn kerk. Nou, Elia is dan zo'n week of zes op reis geweest door de kracht van de spijzen. En hij is eindelijk aangekomen waar hij intussen wilde zijn, de berg Horen, het Sinaï-gebergte, waar de Heere deze woorden horen deed: ik ben de Heere, uw God en Koning, die uit Egypte u bevrijdt. Wat moet hij daar doen? Ik weet het ook niet. Wat hij nou precies van plan is. Het sterfbed is niet doorgegaan, hij leeft nog, hij is met nieuwe kracht bezield. Hij heeft intussen 6 weken tijd gekregen om na te denken over wat hij wil doen. Daar bij het Sinaï-gebergte. Och, en hij is een oud man. En hij is ook een wijs man, van de Heere wijs gemaakt. Dus hij heeft ruimschoots de gelegenheid om zijn gedachten eens te ordenen en te denken: hoe moet het nu verder? Wat moet er eigenlijk gebeuren? En hij komt na zo'n week of zes, komt hij daar aan en dan gaat hij in een spelonk. In het oorspronkelijke staat eigenlijk de spelonk. Misschien kan dat betekenen, omdat er toch vaak gesproken wordt van een jeneverboom, een waterput. En dat hier zo extra staat, de spelonk, misschien kan dat een heenwijzing zijn, omdat daar niet veel spelonken waren bij de Sinaï. Maar er is wel sprake van de spelonk bij Mozes in Numeri. Daar kun je lezen in hoofdstuk 33 dat de Heere Mozes aangezicht, dat Mozes des Heere aangezicht wilde zien. En dat de Heere zegt: dat zou je niet kunnen zien. Maar dat de Heere spreekt dat hij hem in een rotskloof, in een spelonk, zou verbergen. En dat de Heere al daar iets van zijn heerlijkheid aan hem zal laten zien. Misschien is het dezelfde spelonk geweest. Dezelfde kloof in de steenrots. En daar gaat Elia vernachten. Hij is een heel poosje onderweg geweest. Misschien kan de route ongeveer zijn geweest een 480, 500 kilometer. Maar 40 dagen is een hele tijd. Hij heeft niet zulke lange dagreizen waarschijnlijk gemaakt. Kilometer of 10, 12. Op zijn gemak heeft hij de reis. Trouwens, het was ook geen gemakkelijke reis. En nou niet direct in zulke omstandigheden dat je zulke hele grote dagmarsen kan maken. Maar goed, hij is er gekomen en hij vernacht in die spelonk, die bepaalde, bekende spelonk. En daar komt het woord des Heren tot hem. Misschien in de droom. Of in de vorm van een stem. Het is in ieder geval in de nacht En die stem van de Heere die vraagt hem, wat maakt gij hier, Elia? Dat is mooi vertaald. Je kunt ook natuurlijk lezen, wat doe je hier? Of wat moet je hier, Elia? Maar ik vind dit toch heel mooi gezegd. Wat maakt gij hier, Elia? En we zouden toch dat werkwoord maken even willen hanteren. Iets maken. Je kan het ook in een andere vorm, dat weet ik wel. Maak je weg. Maak dat je wegkomt. Maar nou, dat woordje maken. Wat ben je hier aan het doen? Wat is nou eigenlijk je... Wat betekent jouw aanwezigheid hier? In deze spelonk. Bij dit Sinaï-gebergte. Wat doe je eigenlijk? Geef eens een verklaring van je motieven. Wat scheelt er eigenlijk aan? Of maak je eigenlijk wel wat? Of ben je zomaar doelloos en uitzichtloos hier in deze spelonk? Wat maakt gij hier, Elia? Is dat mijn opdracht die ik je gegeven heb? Moet je hier voor de bergen een woord spreken? Of denk je nog, deze spelonk zou ook wel een geschikt graf voor mij zijn? Hier, het Sinaï-gebergte in de woestijn. En hij zei, hij gaat een antwoord geven. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaar afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Dat is het resultaat van de lange reis. Hij heeft netjes de zaken geformuleerd zoals ze in zijn ziel leven. Hij is ook een bedaagd man. Die zegt niet zomaar wat. Maar na rijk overleg en rijpe overwegingen, lange overwegingen, heeft hij dit antwoord in zijn ziel klaar liggen. Nou, dat is nogal wat. Hij duidt hier aan op de verschrikkelijke toestanden ten tijde van Agab en Jezebel, waarin deze profeet leefde, tien stammenrijk. Wat ze allemaal gedaan hebben, dat ze profeten hebben gedood enzovoort. Ja, maar hij heeft er zelf ook 450 of 400 dood laten slaan. Ja, dat waren Baal profeten, ja, maar dan krijg je ook weer een terugslag van die jaar. Er hoeven niet aan te twijfelen of Elia heeft daar ook weer een terugslag van gehad toen hij zo geroepen had. In het vuur van de ijver grijpte en slachtte. Ik zou haast zeggen, een tegenreactie is eigenlijk, zij hebben uw profeten gedood, Heer, u weet het wel. Ik heb er ook enkele honderden dood laten slaan, maar dat is ergste toch niet. Ze hebben uw profeten gedood. Ze hebben uw verbond verlaten, uw altaar afgebroken en ik ben alleen maar overgebleven. Het valt nog mee dat hij niet met Job zegt om het u aan te zeggen. Een sombere boodschap, hè. Sombere boodschap. Zo zijn er heel wat meer mensen die zo met die boodschap rond waren. Het zijn niet allemaal dienaren van de Baal of huichelaars, maar er zijn er ook bij die het echt meent. Het is alleen jammer dat het nooit geen einde aankomt. Er komt meestal nooit geen einde aan. Bij Elia komt er nog eens een einde aan. De Heer geeft zelfs hem twee keer in de gelegenheid om wat te zeggen, maar er komt toch nog een einde aan. Maar je hebt mensen die blijven eindeloos erover doordeuren. Over land en over volk, over kerken, over staat, over vorstenhuizen, over dit en dat. En ik ben maar alleen overgebleven, een laatste boetgezantje om het u aan te zeggen. Het is zo ellendig dat de mens zijn eigen kleinheid niet ziet. Dat de Heere God meer weet dan wij. Wij weten uiteindelijk niet. Wat weten wij nou?
kan maar zeggen, ze geven een oordeel over de kerk, over de prediker, over dit en dat. Ze hebben er misschien 20 van gehoord. Van de 1000 of 5000, weet ik wat. Wat een hoogmoed is dat allemaal, hè. Wat een intense hoogmoed eigenlijk wanneer de mens zo spreekt. Maar ja, ik zeg niet dat Elia dat nou zo per se zo verkeerd bedoelt, maar hij is ook, al is het een prediker van de wet van God, al wijst hij de ongerechtigheid van het volk en van Achab aan. Dit is nog niet veel gebeurd hoor, dat hij zegt, ik ben maar alleen overgebleven en dat is nou het loon op mijn arbeid, dat is nou het resultaat van al mijn ijver en van mijn dienst aan God, dat ze me nou tenslotte nog naar het leven staan. Dat heeft hem toch wel diep aangegrepen. Het is niet het eerste, het staat achteraan en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Ja. Dat is een bittere klacht hoor. Ik wil die klacht nou niet helemaal trekken op het vlak van het puur menselijke alleen. Het heeft Elia diep aangegrepen dat hij moest zien dat de kinderen Israël de Heere verlaten hadden. En ze zijn verbond niet achten en de altaren van Jehovah af hebben gebroken. En daarvoor in de plaats altaren voor de Baals hebben opgericht. Goed. Heer heeft het gehoord. Heer heeft zijn oude knecht gehoord. En hij zegt tegen hem, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heer. Of dat dat direct achter elkaar heeft plaatsgevonden, of dat Elia midden in de nacht die stem of die droom heeft gehad, en dat nu in de vroege morgen is de Heer voor de tweede keer gaat spreken, het kan best zijn, kan best zijn dat de Heer hem nog wat tijd gegund heeft om tussen die eerste en die tweede vraag van God om nog eens over na te denken over het antwoord wat hij gegeven heeft. Om nog even ruimte te geven, denkruimte zeg maar, om bij zichzelf te overleggen, ja, heb ik goed gesproken of heb ik niet goed gesproken? Zal ik er nog iets bij zeggen of zal ik er iets aflaten? Zal ik maar niet meer over mijn eigen praten, over mijn ziel die ze weg willen nemen, want ja, dat is toch eigenlijk nog niet het allerbelangrijkste. Er is even ruimte tussen. En dan komt de stem van God weer. Hij zei, we gaan uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En de Heer stond op het punt om voorbij te gaan. Zo mag ik lezen. En Elia voelde dat de Heer dichterbij zou komen. Het zou verwarring kunnen wekken als hij zou lezen zoals het recht staat en ziet de Heer ging voorbij, dat de Heer was in de wind niet. Nee, je moet het zo aanzien, de Heer staat op het punt om voorbij te gaan. Voorbij zijn knecht. Het is een groot wonder dat de grote God van hemel en aarde hier weer bij die Sinaïse bergte, dat hij weer aan zijn knecht, aan Elia, de prediker en de handhaver van Mozes zou je zeggen, die in de voetstappen van Mozes wandelde, Mozes die de wet heeft gegeven, Elia die de wet handhaaft tegenover het goddeloze volk en blijft staan op het punt, al zo zegt de Heer, indien het niet is naar de wet en het getuigenis, het zal geen dageraad hebben. Nu komt de Heer ook aan deze Elia, de Heer staat op het punt om aan hem voorbij te gaan. En dan voorbij gaan in die zin, dat hij een glimp mag opvangen van God, van zijn woord, van zijn raad mag. Terwijl hij dan het punt staat om voorbij te gaan, komt daar een grote en sterke wind. Rotsblokken die jarenlang onbewegelijk zweven, die worden door die wind losgerukt en weggesterkt. En ze barsten aan stukken als ze tegen andere rotsblokken aanrollen. Het is een enorm geweld. die wind, die storm, die orkaan, die cycloon, is onvoorstelbaar. Elia, die ziet het uit zijn veilige beslotenheid van de ingang van de spelling, dat hij met die huid voor de ogen gebeuren, dat een ontzaggelijk geweld dat er ontsteken wordt. Maar lees je dan, zo, doch de Heere was in de wind niet. Uiteraard had de Heere die wind in zijn macht. Uiteraard werd die wind door God gestuurd, die storm. Maar de Heere zelf, de Heere Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal. De genade, de barmhartigheid van God, die was er niet in. Die was er niet in. En na deze wind kwam er een aardbeving. Allemaal van die ontzettend ingrijpende gebeurtenissen in de natuur. Een aardbeving. Die zullen door heel de Bijbel heen. Aardbevingen. Aan het einde ook. Bij de opstanding, bij het sterven van de Heer Jezus. In de eindtijd aardbevingen op verschillende plaatsen. Ik wil niet zeggen dat er vroeger geen aardbevingen waren, maar dat er een zekere snellere opeenvolging komt. In al dergelijke dingen. Hier kom je ook eens een aardbeving tegen. De aarde sloeg van schrik aan deze, toen ze langs uw pad zat streven. Maar in die aardbeving was ook de Heere niet. Dat is een beproeving. Dat is voor Elia iets van, ja, verdriet. Het is verdrietelijk. De Heere stond op het punt om voorbij te gaan. En nu is daar die storm, de ontzettende aardbeving, en de Heere zelf is er niet bij. En na de aardbeving komt er een vuur, misschien een hemelvuur, bliksemstraal, die loodrecht voor Elia in de grond of op de rotsen slaan. Een ontzagwekkend schouwspel. Het herinnert hem aan de Karmel, waar hij nog niet zo lang geleden bad tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, of hij getuigenis wilde geven van de hemel. En toen was er vuur neergedaald en had het offer en het hout en het water wat er over en omgegoten was, alles samen vernietigd. Een vuur. O, wat had Elia genoten, wat was hij blij geweest. En de Heere getuigenis gaf in het vuur. En toen het volk begon te schreeuwen, de Heere is God, de Heere is God. Want Elia had ze de vraag voorgelegd, is de Heere God dient hem, is de Baal God dient hem. Maar hing niet langer op twee gedachten. Hier is er een vuur. Donderslagen en bliksem. Het lijkt ook wel een beetje als de oude tijd van Mozes terugkomt. Toen de berg Sinaï daverde en rookte en de bliksemen uitschoten. En toen er een donkere wolk neerdaalde, zodat de top van de berg in nevelen werd gehuld. Het lijkt wel of die tijd weer teruggekomen is. Toen het volk zo bang was, dat ze riepen, o, laat God toch met ons niet spreken, want wij kunnen die stem van God niet verdragen. En toen had de Heere God gezegd, het is goed. Laat Mozes maar komen, dan zal ik met hem spreken. Elia, die oude man, die bedaagt de man.
Die al zoveel storm en vuur en wind heeft meegemaakt in zijn leven. Die is zo gauw bewogen.
Hij is niet bang. Nee.
Nee, dat kun je niet merken dat hij bang is. Hij zal zeker teleurgesteld zijn. Waar is God? Waar is de Heer? Waar blijft hij nu? Want hij ziet het geweld van de storm en van het aardbeving en van het vuur. Er is iets gewelddadigs in. Maar de stem, de spraak van God. Hoeveel herinneringen het alles ook bij hem tevoorschijn roept. De spraak van God op dit ogenblik hoort hij er niet in.
Als dan dat vuur ook ophoudt. Geen bliksemstraal klieft de lucht. Dan komt er het zuizen van een zacht windje. Een stille, zachte wind. Ja, er staat na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Je zou zeggen, kan een stilte nou ook nog zuizen? Ja. Dat is zo uitgedrukt, dat moet je zo eigenlijk begrijpen. Er zuist een hele zachte wind. Maar het geheel daarvan wordt gekenmerkt door stilte. Daar gaat een stilte van uit. Tegengesteld aan die scheurende en brekende rotsen die met donderend geweld van de berg af worden geblazen. Tegengesteld aan de aardbeving, waardoor ook die massieve bergrotsen scheuren en in een uiterste spanning worden gebracht. Een onderaard gerommel, vergezeld. Ook het vuur, de bliksemstralen, waar geen tijd is tussen vuur en donderslag. Dat is alles van een gewelddadige aard en inhoud. Het zuiden van een zachte stilte wil zeggen, dit is iets heel anders. Dit is iets om stil van te worden. Dit is iets zodat je niet dan daar naartoe kijkt vanwege een klap en dan daar een slag en dan daar een bliksemschicht weet. Hier is iets in van een onuitsprekelijke schoonheid, liefelijkheid. Ja, je kunt het niet illustreren, eigenlijk. Maar anders zou je denken aan een meer of een water, waar een heel zachte wind de nevels wegblaast, waar alles ademt, de schoonheid en de rust. Alsof God met grote letters schrijft, zijn macht en majesteit, zijn wijsheid in het boek van de natuur. Nou, die Elia die heeft heel wat ondervonden hier. En intuïtief voelt hij aan, nou komt het. Dit is het ogenblik. Zoals soms twee mensen lange tijd verborgen zijn voor elkaar. Dat kan. En in al hun handelingen toch verborgen zijn voor elkaar. Al zijn er ingrijpende dingen, al zijn er schokkende momenten, toch verborgen voor elkaar, totdat er een moment aanbreekt, als het aan mag breken, dat er wel is die herkenning. Nu is het moment, nu is het de tijd om te spreken, de tijd om tot de kern van de zaken door te dringen. En dan kun je dat soms voelen. Dat kun je soms voelen. Net alsof alles van buiten en van binnen mee werkt dat die tijd rijp wordt en rijp is. Nou, zo is er in veel hogere zin in het hart van Elia onmiddellijk het bewustzijn: dit is het. Een pijnlijke gemis van God in de storm, de aardbeving en het vuur, het verdrietelijke, God is er niet bij, maakt plaats voor een diepe bewustwording. God komt, hij is er. Daarom, als hij dat voelt, pakt hij zijn mantel en wint hem om het hoofd. Wie zou hem zien en leven? Engelen bedekken hun aangezicht voor zijn majesteit. Jesaja getuigde: wee mij, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een onrein volk. Wee mij, ik verga. Hij kon de heerlijkheid God niet verdragen. Vele van de profeten, Daniel viel ter aarde en werd krank en er was geen kracht meer in hem toen hij iets van de heerlijkheid van de Almachtige zag. Habakkuk schrijft: mijn buik werd beroerd en er kwam verrotting in mijn gedeelte toen ik de Almachtige zag komen van Teman in de weg van de gerichten. Zo zijn er vele voorbeelden in de Bijbel waaruit blijkt hoe zullen wij God ontmoeten? Hoe zullen wij, al heet die man Elia, God is mijn zaligheid of God is mijn sterkte, betekent zijn naam. Hoe zal hij voor God kunnen blijven met onbedekt aangezicht? En dan staat hij aan de ingang van de spelonk en weer komt de stem: wat maakt hij hier, Elia? Ben je tot andere gedachten gekomen? Ben je tot andere gedachten gekomen? Heeft het iets te betekenen voor je? De storm, het vuur, de aardbeving, heeft het iets te zeggen voor je? Heeft het iets te betekenen dat ik nu voor de tweede keer aan je vraag: wat maakt gij hier, Elia? Wat doe je nu? Wat ben je aan het doen? Je zal toch zeker wel nagedacht hebben En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere de God en Heerscharen, want de kinderen is wat hebben uw verbond verlaten, uw altaar afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Niks veranderd. Dat is niks veranderd. Wat denk je? Een oude bedaagde profeet die verandert zo makkelijk niet. Nee, dat heeft hij heus wel goed overwogen. In het hart en in het hoofd, wat hij zeggen zou. Dat is nou gewoon, je zou zeggen, zijn testament. Dat zijn zijn geloofsbrieven. Die hier even overhandigd aan de Heer. Ik heb zeer geijverd voor u, voor Jehovah, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van het verbond, de God der Heer scharen, die alle macht heeft. Maar, of want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Uw altaren zijn kapot geslagen, uw profeten met het zwaard gedood. Met stem maar alleen. En u weet al, die goddeloze godin, die heeft me 6 weken geleden een boodschap gestuurd. Morgen omtrent deze tijd zal ik uw ziel stellen als de ziel van één hunner. Van die Baalpriesters bedoelde, die door Elia gedood waren. Hey. Dat is opmerkelijk, ja, dat is opmerkelijk. Hij blijft bij zijn staat. Hij blijft waar hij is. Hij verandert niet. Zoals ik al zei, dat is oude mensen ook niet eigen om te veranderen. Bij jonge mensen gaat het soms nog iets makkelijker dan bij oude mensen. Maar oude mensen veranderen niet zo makkelijk. En dan gaat de Heer tot ons spreken. Ga, keer weder op die weg. Ja, dat moet je nou zo aanvoelen dat je zegt, ja, dat is zomaar geen kleinigheid hoor. De Heere zegt niet, dat kan je zo goed begrijpen, beste vriend. De Heere zegt niet, ja, maar je moet er toch nog eens over nadenken. Nee, hij heeft tijd gehad om na te denken. Tussen de eerste en de tweede keer dat de Heere het vroeg. De Heere zegt niet, ik heb ziels meelijden met je. Je wordt het als de oud en wat moet je toch nog meemaken op je oude dag. Wat kan een mens erin terechtkomen? Dat doen de mensen wel. De mensen leven alleen maar van de gunstbewijzen van de mensen. En van de eerbewijzen van de mensen. Maar de Heere niet. Hij is de schepper van de einde der aarde. Hij is de grote God. Hij stoot zijn knecht ook niet in de grond. In de put. Ik heb aan jou dus. Of wat ben je toch? Nee, dat doet de Heer ook niet. De Heer is een groot God, een koning boven alle goden. Maar het komt wel hierop neer. Ga. Keer weder op uw weg. Kom er van terug. Je moet er van terug komen, man. Je bent nog niet helemaal aan het eind. En je moet niet denken dat je hier begraven wordt. Er zijn geen begrafenisdienaars voorhanden. En je hart gaat ook nog wel even mee. Ga weer terug op uw weg. Naar de woestijn van Damascus. Dat lag aan de rand van de woestijn. Betrekkelijk lag het aan de rand van de woestijn. En daar moet je naartoe gaan en dan moet je Hazael zalven tot koning over Syrië. Dat hoort bij je werk. Nou, is een groot werk. Iemand tot koning zalven. Een Arameer. Over Syrië. Tot koning zalven. En dan niet alleen een heidenskoning, maar ook nog een koning over Israël. Jehu, de zoon van Nimshi, zalven tot koning over Israël. Dat is ook een punt. De Heere kijkt al over het gras van Achab heen. En die Jezebel. Er komt een eind aan. En dan moet je ook nog Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zoals het profeet zalven in uw plaats. Jongen. Opeens zit je zomaar midden in het leven eigenlijk. Zo moet je die woorden aanvoelen. Opeens zit je midden in het leven en voel je aan, alles gaat door. Ik ben niet alleen overgebleven. Er zijn nog veel meer mensen. In Syrië wonen mensen, in Damascus en in Israël wonen nog meer mensen. En er zijn nog meer mensen in Abel Mehola, dat geruchtje, daar wonen ook nog mensen. Begrijp je die tegenstelling? De Heer is bezig om die knecht even te laten voelen. Je weet niet, ik weet meer dan jij. Ik weet meer, veel meer. En zijn verstand nooit af te meten, daarover trekt al wat wij weten. En denk je in de beslotenheid van zichzelf, van zijn eigen zinnetje, van zijn eigen problemen, zijn eigen kinderen, zijn eigen gezin, allemaal te begrijpen. Te begrijpen. Een mens is maar een klein schepsel, dus hij kan maar een klein beetje omvatten ook. Hij kan zich maar over een klein beetje zorgen maken, anders gaat hij dood. Als hij zich over de hele wereld zorgen moet maken. Dus, ik zeg dat niet uit een zekere kritiek, want we zijn kleine mensen. Maar ja, dat geeft ons nog niet het recht om te denken dat wij alles weten. Want de Heer weet veel meer. En of dat met ons eind en met ons begrip het einde komt aan alles en aan alle begrip. Kijk, dat is verkeerd. Dat is helemaal verkeerd natuurlijk. En dan zit die man zo'n beetje aan het eind van de wereld, zou je zeggen. Aan zijn wereld. Zijn wereld is aan het eind. Zijn leven is aan het eind. Zijn werk heeft geen zin meer. Het is toch allemaal voor niks. Zijn toch allemaal afvalligen. Alles verzinkt in het ongeloof en in het bijgeloof. Dat helemaal niks de wereld mag vergaan voor mij. Er zit meer te redden. En nu komt de Heer en die zet hem opeens in een stroomversnelling, zou je zeggen. Hazael, is dat voor een kerel? Ja, die zal later nog heel wat kwaad doen. Ja, als Elia dood is, dan zal Hazael wel een geesteling Gods hand zijn om die afgoden dienaars te teisteren. Voel je? Elia moet niet denken dat hij alleen maar een zweet kan zijn in Gods hand. Dat hij alleen, want dan kan de Heer die blinde heiden gebruiken om dat kerkvolk in Israël een flinke les te lezen. En dat huis van Ahab is aan te tasten. Joram werd toch ook door Hazael getroffen. Ten dode, later. Goed, ik denk dat de Heer de waarde, het gewicht van onze persoon, van onze plaats, van ons werk, van alles even ondergraaft, zoals dat de Heer wil zeggen. Nou, ga eerst maar eens Hazael zelf in de macht. Dat is een pijl die heb ik op mijn boog staan, zegt de Heer God. En ik weet meer dan jij, Elisa. Ik weet meer dan jij, Elia, bedoel ik. En jij moet nou volgens het weetje, moet jij klaar gaan maken en moet jij gaan zalven. En daar zal ik dat volk wel mee straffen. U moet ook nog een mannetje over Israël zalven. Jezus, die ijveraar. Maar hij heeft Gods wil toch moeten volbrengen. Want wat van het zwaard van Hazael ontkwam, en wat ook nog aan het zwaard, dat is nog voor de grootste reden door Jezus gedood. De Heer had hem gezonden om uit te roeien Ahab's huis. Omdat Ahab moedwillig en vrijwillig tegen alles in. Gods woord heeft veracht en zijn profeten gedood. En de onschuldige Nabot uit de weg heeft laten ruimen. Dat is wel een eigen zondige stand van die Jezus. Dat wel. Later is het verkeerd gegaan met hem. Enkele geslachten hebben hem geregeerd. Toen is hij ook uitgeschakeld. En dan moet je ook nog een profeet zalven. Profeet. En ik ben alleen maar... Ja, de Heer zegt, je moet daar een profeet op school om er daar een te halen. Kan natuurlijk ook. Dat hoeft hier niet. De Heer zegt, je gaat daar een dame naartoe. Abel Mehola, daar is een man die heet Elisa, de zoon van Safat, die moest je maar tot profeet zalven. Dus dat komt aan het eind, zou je zeggen, voor jou is er ook een oplossing, voor jou is er een ander, heb ik al klaar. Zeg. Alleen overgebleven? Alleen als je zoekt in je ziel? Oh man, ik heb, je weet nog niet. Je weet nog niet. Daarin dat gerust staat, is al iemand klaar? He? Al is hij aan het ploegen straks met zijn runder op het land, het doet niks te zaken. Maar hem moet je zelf. Dus, die Elia toch zou je zeggen, die oude man, die eerwaarde man, hij raakt de grond onder zijn voeten helemaal kwijt. Van al die dingen die hij gezegd heeft, daar gaat de Heer ineens op in eigenlijk. Ja, de Heer gaat er wel op in, maar met zo'n heilige, opvoedkundige openbaring gaat de Heer erop in. Dat je zou zeggen, de Heer laat al zijn woorden zomaar liggen en geeft toch antwoord. Hij geeft toch antwoord. Ga terug aan je werk, vrienden, wat te doen. En tot slot, ook heb ik in Israël, ik in Israël, doen overblijven, 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft, of kushandjes toegeworpen, zoals men nou deed. Dat is aan het eind, je zou zeggen, dat is het allerbelangrijkste. En kom nou aan het eind. Ja, nou, dat is de laatste druppel, zou je haast zeggen. Het laatste tikje in de goede richting tegen het dwalende schaap, tegen het moedeloze schaap. Een klein steentje uit de slinger, dit is het laatste steentje, dat raakt het schaap. Ook heb ik. Nou, hier weet veel meer. Hier weet het ook veel beter. Maar wel, dat hier het niet alleen meer weet dan wij, ver overtreft van wat we weten, ook ver overtreft van Elia, want Elia, die zegt, ik ben er alleen overgebleven. En als je lang zou praten, zou zeggen, nou, denk nou nog eens goed na, is er nou niemand meer? Dan zegt, oh ja, ja, dat is waar, Obas is er ook nog, ja. Als hij nog niet dood is, maar die zal wel dood zijn. En die heeft nog profeten verborgen ook, maar of dat allemaal echt zijn, dat weet ik niet gewoon. Maar in ieder geval, hij heeft nog wat profeten ook wel enkel. Maar ja, wat is dat nou? Op die 10.000, 15.000 van Israël, stelt niks voor. Een Gideon bende, 300 mannetjes. Ja, maar dat is waar, je hebt gelijk, dat zou ik vergeten. Ja. Maar de Heere weet meer, en de Heere weet beter. En die zegt gewoon, ik heb mij in Israël doen overblijven. Dat is God. Eeuwige, verkiezende liefde, zijn welbehagen. Als aan Agat lacht, als aan de duivel lacht, dan bleef er niks over. Dan waren er alleen maar mensen op de wereld, alleen maar die tot het einde toe de God hun leven zouden vervloeken of hem dood blijven. Als aan de duivel lacht. Als aan vlees en bloed lacht, dan zou je zeggen, niemand die zegt waar is God te maken. Want alle vlees heeft zijn weg voor de Heere verzorgd. Maar dat God nou zegt, Elia, man, ik heb toen het overblijft. Dat kon Elia niet. Dat kon hij ook niet. Nou begrijp je misschien ook van verre die symboliek of die verbinding, die correspondentie met die storm, met dat vuur of met die aardbeving. Dat voel je nou aan, ja. Er zijn aardbevingen geweest, zijn stormen en vuur. Elisa is geijverd en het vuur is van de hemel gedaald. En de zondaren die hebben geschitterd en ze hebben geroepen. De Heer is God, de Heer is God. Ze hebben al één ogenblik allemaal beleiden is er waarheid afgelegd. Al die Israëlieten daar. Zo waren ze onder de indruk. En je vindt die storm, dat vuur en die aardbeving ook terug.
rustom Hazael. En nu zal het volk benauwen. Zo erg dat hij zwangere vrouwen opengesneden. Hij heeft Israël zijn doden toe vervolgd. Als een oordeel van God. Wat komt mee u om Ahab's huis uit te roeien? Als een stormwind, als een aardbeving, zal hij de zaak in beweging stellen. Wat komt Elisa? Die wel niet zo in die mate een evenbeeld van Elia was in zijn donderende prediking van en verkondiging van de wet. Maar door wiens woord ook vondaren overhoop zijn geworpen en de dood hebben gevonden. Maar Elia, met dat alles is er nog niet één overgebleven. Niet één. Jongen, je denkt dat je het weet, oude man, je weet het niet. Door dat alles is er niks overgebleven. Nog door Hazael, nog door Jezus. Ook niet door je opvolger straks Elisa. Die kunnen het land geen behoudenis aandoen. Dat zijn kleine mensjes. Die smelten weg, die sterven en vergaan. Maar Elia, ik, uit de grote stilte, uit het blazen van de geest, de wind blaast waarheen hij wil, hoort zijn geluid. Ze weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Al zo niet, is niet als hij uit de geest geboren wordt. Elia, dat is het. Dat is de stilte van mijn eeuwigheid. Waaruit die eeuwige liefde doet overblijven. 7000. Het is heel goed te lezen in de toekomst. Ik zal mij doen overblijven. Maar je mag het ook betrekken op dat ogenblik dat Elia daar stond. En als je samen bent, dan zeg je, God zal altijd zorgen voor een getal. Een volmaakt getal, een goddelijk getal. Waar deze de basis van is en duizend. Dan wil ik zeggen dat er altijd op de kop af precies 7000 kunnen er ook 14000, 20000, 100000 zijn. Dus wordt die 7000 als volheid getal, geeft ook aan dat God zorgt voor het overblijfsel, voor een overblijfsel. Ik heb mij doen overblijven. Allemaal mensen die niet meedoen met die Baaldienst om voor hem te buigen. Die niet meedoen met al die uitingen van ongeloof om de Baal op de dode mond te kussen. Maar die zullen zeggen, hij kuste mij met het kussen van zijn mond. Steen. De kruisen van de zachte steen. Waar de Heere in is. Waar de Heere bij is. Vier keer was ook in het spreken van Elisa. Dat wel. Maar het zou nooit af kunnen hangen van Elia of Elisa's donderwoorden. Ook niet van die vier bliksem die van de hemel afdalen en die het volk dringen om te roepen. De Heer is God. Daar kan het niet van komen. Kan alleen komen van die Heer. Die een eeuwige, onveranderlijke, soevereine liefde, vandaren wil zalig maken en welzalig maken. En die laat hij overblijven naar zijn eeuwige verkiezing. En dan valt alles weg, aardbevingen, vuurstukken, sterrenwinden, Elia's en Elisa's. schansen, nog hij die slanten ziet, nog hij die nachtmaatje ziet. Maar die eeuwige God zal, die in het dierbare zal zijn, dat is ook als het schrijven van een zachte steden. De tweede dan de op, dan de weer, dan verbreekt. En een die vijanden zijn, vrienden maar. En ons, die veroordelenswaardig ons ook bevinden voor het God, nog dan, tegen alle helle macht in, tegen eigen vlees en bloed in zich te kennen, en nog dan, Heere wat verwachtte, mijn volk die is als u. Niet op de baan, niet op de wereld, op niemand niet, maar op u alleen. Want gij zijt die God in de oren alleen wonderen die dat wonderen hoort. God weet meer. God weet beter. Beter dan wij. God weet beter wat goed is, wat niet, hoe het zijn zal, hoe het gaan zal. God weet. En God weet het tenslotte alleen. Hij weet het alleen. Hij is de God van alle wetenschap. Hij weet alles. Hij weet wat van zijn maatsen zijn te wat niet leeft, maar hij weet ook van die hoofd en die kudde die daar woont, voor wie hij het lang heeft bereid door zijn sterke hand. Zie je dat? Dat is nou de predikatie van de Heere aan het adres van Elia. Hij heeft de geloofsbrieven overhanden. Ja, ik heb eer geëigend. Ja, je hebt er nooit iemand bekeerd, Elia. Voor de Heere der Heer. Ah, ja, is dat. Maar de Heere weet wel beter. En ze hebben dit dus een verbond verbroken, de altaren verwoest en de profeten gedood. Ja, hadden ze dat. Maar ik zal nooit herroepen het volk, ooit bij het gesproken. We zijn er nog. Een volk, een schaar, strakke schaar, die niemand zal zijn. Het is dat mooie schoonheid. Dat de Heer tegen de oude man zegt, vooruit, vooruit, lopen. Eerst naar de machten, Jozef, Elisa, hoe zijn we allemaal gaan, want dat komen we nou niet in, maar vooruit, je bent er niet aan bij. Je kunt niet zomaar je eigen sterfbed uitkiezen en je grappen hebben laten maken daar, dat gaat zomaar niet. En je moet ook niet denken dat je mij alleen op de wereld bent, want ik ben God en niemand meer. Dat is de troost. Dat is de troost voor een kleine, nietige stervelingetje. Hoop ik dat je troost mag zijn. De vader voor zijn moeder. En we kunnen dingen tijd en omstandigheden in het leven zijn. En je zegt, hoe komt dat ooit terecht? Hoe komt het ooit terecht? Zonder vragen, aardbevingen, stermen. Maar God in zijn eeuwige liefde zegt. Ik heb goed overblijf. Als daar nou je verwachting mag van mij zijn, dan zal ik nog wel eens leven. Dan zeg je, hoe is het toch mogelijk? Ik heb het al afgeschreven. Die jongen, die meis. Ik dacht, er komt nooit meer wat van terecht. Met een eeuwige afkeuring. En de jaren, die gaan maar door. En dan kan ik soms zijn. In een ogenblik dat de Heer is. Ik ben rustig. Ik ben rustig. Jij hebt het niet gedaan, vader, moeder. Dat heb je nooit kunnen bewerkstelligen. Met alle bliksemstralen en aardbevingen en stormwinden niet. Nooit. Ik heb mij doen overblijven. Daar heeft die goddeloze jongen bij. Of dat goddeloze meisje. Of dat afkeurige kind. Dat heb je gekregen. God weet het alleen. En als ik niet meer zou beleven, dan mag ik. Dan moet je kinderen of wie dan ook ernstig waarschuwen. Dan is het toch niet als een wanhopige te sterven, want je weet het maar niet. Als ik sterf of niet sterf, dan is de Heer nog niet dood. Die blijft over de geslachten en boven de geslachten. Blijft hij die eeuwige God. En als hij dan heeft gezegd, ik zal mij doen overblijven. En rest, een overblijf, zomaar de verkiezing zijner genade. Dan zal niets en niemand dat kunnen tegenhouden of verliezen. Niet anders. En dat u troost mag zijn. Vermoedig hem, alles wat u denkt en wat u voelt. En wat u opstelt als de loofbrieven. Dat u er is om kwam te glimlachen. Zoals zeker Elia ook gedaan heeft. Dat is misschien wel verloren aan Elisa heeft verteld. Jongen, ik zal je nog eens wat vertellen uit de praktijk van het leven. Ik was het zat en ik wou dood en ik ben dus toch allemaal niks meer. Sinds dat gebeurt. Zul je het onthouden? Nou, straks toch te horen. Ik maak het toch nog bijzonder goed met je. Want ik stuur paarden en wagen om je op te halen naar de hemel, zo doet hij ook aan ons. Amen.